Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze online dienst. Fijn dat u meekijkt, dat jullie meekijken. Ja, het is een online dienst zonder mensen hier in de kerk, maar wel een online dienst met betrokkenheid van gemeenteleden. Gelukkig wel, er zijn filmpjes gemaakt door de kinderen op school. Die hebben iets gemaakt wat we straks met elkaar kunnen zien. Zo zijn de kinderen er toch bij betrokken. En ook het zangkoor heeft op bepaalde locaties gezongen, opname gemaakt. En zo zijn we toch ook als gemeente bij elkaar in die zin dat ook mensen in beeld zullen zijn. Nou, we hopen vooral dat we een gezegende dienst mogen hebben in die zin dat de verlossing door de Heer Jezus, die door God naar ons toe is gezonden, die naar ons toe is gekomen, dat we die ook weer mogen beleven met elkaar, onze rijkdom daarin. We zullen zometeen ons eerste lied hebben of beluisteren en bekijken. Door het koor wordt gezongen Kerstnacht boven Bethlehem. Daarna zullen we onze afhankelijkheid van God belijden en mogen we God zegen ontvangen. En daarna komt het lied O kom, Emmanuel, ook door het zangkoor gezongen.
Zingen. Er is al zoveel stilte en we dachten van laten we een vrolijk en blij geluid horen. We hebben dus het kerkje van Fransen hebben spontaan gekraakt en we hopen dat we het mooi vinden. Fijne dag.
Thank you.
Laten we met elkaar nu belijden dat we alles van God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Onze Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is tot in eeuwigheid, wat we zeker ook met kerst mogen beleven en die niet loslaat waar hij aan is begonnen. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, we zullen met elkaar nu ook gaan luisteren naar de geboden van de Heer. Als we luisteren naar die geboden, dan beseffen we ook hoezeer we het nodig hebben dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Vanwege tekorten die er zijn, dat we ons er niet volmaakt aan houden. En we realiseren ons dat door de Heer Jezus het ook weer mogelijk wordt dat Gods geboden helemaal worden gedaan. Nu beginnen we daar al mee door de Heilige Geest en eens zullen we God weer volmaakt gehoorzaam zijn. Laten we gaan luisteren naar de geboden van de Heer.
Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Samen bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat wij met elkaar het kerstfeest mogen vieren. Dat we mogen vieren dat grote geheim, want wat is het ja, moeilijk voor ons te vatten dat u dat hebt willen doen en hoe u het precies hebt gedaan. Maar wat een bijzonder geheim is het dat u uw zoon naar deze wereld liet komen, als mens geboren liet worden. En dat u daardoor voor ons redding geeft. En wat hebben wij redding nodig? Want we leven een leven en we leven in een wereld waarin ja, zoveel is wat niet goed is. Wat chaotisch is, wat anders gaat dan we zouden willen. Er is veel pijn en verdriet. En toch in deze wereld is er licht. Redding door u, door de Heer Jezus. Dank u wel dat dat zo is. En geef dat het licht van het goede nieuws van de redding door de Heer Jezus ons weer raken mag. En overal op aarde mensen raken mag. En moed en geloof mag geven. Zegt u ons daarom hier in de kerk of thuis, als het evangelie weer klinkt, geeft dat we ja, daardoor weer versterkt worden in ons geloof, bemoedigd worden, kracht vinden om, kracht krijgen om u te volgen, om de Heer Jezus te volgen. Ja, Heere God, wees bij ons. En dank u wel dat dat het juist is wat kerst betekent, dat u bij ons wilt zijn. Omdat de Heer Jezus Immanuel is, God met ons. Heere God, we danken u daarvoor en help ons om die dankbaarheid in deze dagen ook te uiten. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, de Bijbellezing voor vanochtend is Matthäus 2, vers 1 tot 12. Dat gaat over de wijzen of de magiërs uit het oosten. Dat is door kinderen, wordt door kinderen voorgelezen die dat vooraf hebben gedaan. En dat wordt afgewisseld met een lied dat ze daartussendoor ook zingen. Een heel mooi filmpje zullen we daarvan nu gaan bekijken, waarin wordt gelezen over de wijzen uit het oosten.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mij, volk Israël, zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ik ook zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven een plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Voor wat jullie hierin hebben gedaan. En we zullen nu met elkaar gaan luisteren of misschien thuis gaan meezingen met het lied Stille Nacht. Ja, ik begin even met een plaatje. Als die er voorkomt, ik denk het wel. Ja, daar is die al. Ja, het gaat natuurlijk over de ster. De ster die de magiërs de weg wees naar de Heer Jezus. En de ster die hier op dit plaatje staat, dat zijn eigenlijk twee planeten die vlak bij elkaar staan. En ja, dat noemen ze met een moeilijk woord een conjunctie. Dat twee planeten heel vlak bij elkaar staan. Dit was 21 december 2020. Toen was dat te zien. Saturnus en Jupiter staan vlak bij elkaar. En dat geeft het effect van een heel heldere ster. En dat gebeurt niet vaak. Als je nog een keer wil meemaken, moet je wachten tot 2080. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat nog ga meemaken. Nou, en het is ook al heel lang geleden dat dat is gebeurd. En volgens sommigen is dat wat de magiërs hebben gezien. Zo'n conjunctie van die twee planeten. In ieder geval een bijzonder verschijnsel aan de sterrenhemel waar zij uit afleiden dat de koning van de Joden was geboren. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal, hè? Dat er ineens een paar van die aparte mannen op kamelen met ja, heel vreemde kleren aan, anders dan de mensen in Jeruzalem, die zijn daar ineens. En je kan het wel zien dat ze van heel ver weg komen. Het is heel gek dat die mannen van heel ver weg de mensen in Jeruzalem komen vertellen dat de Messias is geboren. Het zijn magiërs, moeilijk woord. Je kan dat misschien nog het beste weergeven met sterrenonderzoekers. Niet een heel mooi woord, maar dat is wat het is. Een groepje sterrenonderzoekers kwam in Jeruzalem aan. En in Jeruzalem, daar woonde koning Herodes. En iedereen was doodsbang voor deze man. Eigenlijk was Herodes zelf ook bang. Hij was altijd bang dat iemand anders ja, hem zou aanvallen, van de troon zou stoten. En hij vertrouwde niemand, hij vertrouwde zelfs zijn eigen zoons niet. Herodes dacht op een gegeven moment, ja, maar mijn zoons kunnen misschien ook ooit koning worden. En er kan een moment komen dat zij mij niet meer als koning willen dat, en dat ze mij ook wegsturen of doden en dat ze zelf koning worden. Dat moet ik voor zijn. En hij doodde zijn eigen zoons. Hij heeft nog veel meer mensen gedood. Hij heeft zijn eigen vrouw onder andere vermoord of laten vermoorden. En Herodes hield iedereen in de gaten. Er was in Jeruzalem en ook op andere plaatsen een soort geheime dienst. Mensen die alles in de gaten hielden. En zo gauw er iemand verdacht was, dan moesten ze dat tegen koning Herodes zeggen. En dan kon hij ingrijpen, ze gevangen zetten of vaak laten vermoorden. Dat was koning Herodes. En nou komen die sterrenonderzoekers van het Verre Oosten, die komen Jeruzalem binnen. En die vragen, weten jullie misschien waar de koning van de Joden geboren is? En de mensen schrikken. Dat is een vraag die mensen nog niet durven te fluisteren. En deze mannen, die vragen dat gewoon. En iedereen weet van, nou wordt koning Herodes helemaal gek. Als hij hoort over een nieuwe koning. Maar goed, ja, die mannen uit het oosten kennen blijkbaar Herodes helemaal niet. En die hebben misschien gedacht, en dat is wel logisch, van nou ja, wij zien in de sterren iets van een koning van de Joden. Dus laten we eens in Jeruzalem vragen of daar misschien aan het koningshof, aan het paleis, een kindje is geboren. Die dan misschien die nieuwe koning zal worden. Nou, daarom vragen ze dat gewoon, weten jullie, waar de pasgeboren koning is. Nou ja, en Herodes, die reageert zoals je verwacht. Die schrikt enorm als hij dat hoort, dat buitenlandse mannen dat hebben gevraagd. En de mensen in Jeruzalem, die slaat ook de schrik om het hart, want die denken van, hoe gaat Herodes hier nou weer op reageren? En de mannen uit het oosten hebben blijkbaar geen enkel idee wat ze aanrichten met hun vraag. Wat waren dat eigenlijk voor mannen, die sterrenonderzoekers? Nou ja, we weten dat in die tijd veel mensen geloofden dat je in de sterren kon zien wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. daar is een hele wetenschap omheen ontwikkeld. Er waren echt heel geleerde mensen die veel verstand hadden van de sterrenhemel, van sterren, van planeten, van de baan van de sterren. En ze konden door dat allemaal te bestuderen dus de toekomst voorspellen. Dat geloofden ze zelf. En veel mensen geloofden daar ook in. En de zeg maar meer traditionele godsdiensten, het geloof in allerlei goden van Zeus en Apollo en Hermes en hoe ze ook allemaal maar heten, dat was zeker onder de hooggeplaatste mensen een beetje op zijn retour. Veel mensen geloofden daar niet zo heel erg meer in. En daarvoor in de plaats kwam dan het geloof, wat veel meer hip was, of veel meer in was in die tijd, van de sterren. En dat je daar van alles uit kon afleiden. Zeker de hooggeplaatsten, koningen en zo, die geloofden daar echt in. En daarom hadden ze, die hooggeplaatsten, vaak ook sterrenonderzoekers in dienst, als een soort adviseurs, die steeds advies konden geven. Van, nou ja, we zien dat in de sterren gebeuren, dus wij adviseren u om dit of dat te doen. En ik zei het al even aan het begin, sommige mensen zeggen van, nou, waarschijnlijk hebben die sterrenonderzoekers, waar het hier over gaat, hebben gezien dat Saturnus, de planeten Saturnus en Jupiter vlak bij elkaar staan. En dan krijg je zo'n heldere ster. En Jupiter, dat is de ster van de koningster, van de ster van koningen. Saturnus is de ster van de Joden. Conclusie, er is een koning van de Joden geboren. En ze konden dan aan de baan van die planeten ook zien wanneer dat ongeveer zou moeten zijn, dat hij zou worden geboren. Nou, of het dat is wat ze gezien hebben of iets anders. In ieder geval, God heeft iets aan de sterrenhemel gebruikt om die magiërs de weg te wijzen. Apart eigenlijk wel, want God wou eigenlijk helemaal niet dat zijn eigen volk zich daarmee ging bezighouden. Het staat in de Bijbel, in het Oude Testament al, van hou je niet bezig met het bekijken van de sterren en daarvan alles het afleiden. Je moet daar niet op vertrouwen, je moet op mij vertrouwen. Dat geldt voor ons natuurlijk nog steeds. Wees niet druk met horoscoopdingen en weet ik het wat, maar vertrouw op God. Maar hier maakt God daar dus wel gebruik van en zorgt ervoor dat die magiërs, die vreemde mensen van ver, het geboortekaartje van Jezus komen brengen in Jeruzalem. Nou, we hebben al gezien hoe ze in Jeruzalem reageren op dat bericht. Herodes die schrikt en dus schrikt iedereen. En Herodes denkt van, nou, dan wil ik wel weten waar die koning dan geboren kan zijn. Oh, wacht even, we hebben hier allemaal schriftgeleerden. En die weten van die Messias die zal komen, ook wel vast wel waar die dan zal komen. Dus die haalt de schriftgeleerden en de hoge priesters erbij. En inderdaad, die schudden dat zo uit hun mouw. Ja, er staat in Micha 5 vers 1, Bethlehem, Ephrata, dat is waar die geboren zal worden. En Herodes denkt van, oké, dat weet ik ook weer. Nu moet ik nog even weten hoe oud dat kind dan ongeveer is, hoe gevaarlijk af die al is. En dat vraagt hij dan weer aan die magiërs, want die weten wel hoe dat ongeveer zit. Die hebben dat kunnen berekenen en die vertellen dat het kindje nog niet oud is, nog maar een paar dagen oud. Dus dan denkt hij van, oké, nou, dan is dat niet acuut gevaarlijk. Dus dan laat ik ze er eerst naartoe gaan en dan moeten ze terug verslag uitbrengen en dan kan ik dan nog wel eens kijken wat ik ga doen. En die magiërs die merken dus dat de mensen in Jeruzalem helemaal niet blij zijn als zij dat bericht brengen van die pasgeboren koning. En misschien hebben ze ook wel even getwijfeld en gedacht van, nou, hebben we het dan zo misgehad? Maar dan komen ze buiten Jeruzalem en dan zien ze weer die heldere ster. En dan worden ze weer blij. Oh ja, ja, we hebben het niet mis. Het is wel echt waar. En die ster die wijst de weg naar Bethlehem en naar het huis waar Jozef en Maria en de pasgeboren Heer Jezus zijn. En wat er dan gebeurt, is dat niet ontroerend? Dat die geleerde mannen van ver zich in aanbidding neerwerpen voor dat kind in die kribbe. En dan pakken ze de geschenken die ze meegenomen hebben en bieden ze hem aan. Nog even over dat die Joden in Jeruzalem eigenlijk helemaal niet reageren op het geboortebericht en helemaal niet blij worden ervan. Ze zoeken het even op, waar zou de Messias geboren worden? Maar doen verder niks. En Herodes die denkt alleen maar, hoe kan ik het gevaar bezweren? Maar waarom hebben die Joden dat niet geloofd? Ze hebben eeuwenlang gewacht. Verwacht. En dan wordt het verteld, nu is het zover en dan doen ze niks. Ja, ze geloven het dus blijkbaar niet. En ze kunnen zich niet voorstellen dat die heidense mensen van ver, die onbesneden buitenlanders, hun een beetje moeten gaan vertellen dat hun Messias is geboren. Nee, als dat al gebeurd is, dan komt God dat eerst natuurlijk aan hun zelf vertellen. Aan de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat soort belangrijke mensen in de buurt van de tempel. Dat is de manier waarop het dan zal gaan. En die mensen in Jeruzalem zitten eigenlijk een beetje vast in hun eigen wereldje. Hun eigen veilige wereldje, waarin de tempel het middelpunt is, waarin zij zelf belangrijk zijn en ze willen dat het zo blijft zoals het is. En zo werkt dat toch vaak bij ons mensen, hè? Ook wel in deze tijd. Dat we graag willen dat het zo blijft zoals het is, want allerlei verandering kan onrustig en boos maken en we willen graag ook een veilige en enigszins overzichtelijke wereld, want dat is die toch vaak niet, dus vlakbij dan liever wel. En zo kunnen wij een heel duidelijke mening ook hebben over hoe God dan zou werken en hoe de dingen zouden moeten en hoe we de dingen moeten vormgeven en hoe het moet gebeuren. En nou, dat is waar we ons goed bij voelen. En van dit verhaal leren we dus ook dat God ons blijkbaar kan verrassen. En de Joden in Jeruzalem stonden daar niet voor open, maar het kan zijn dat God een andere manier van werken op een bepaald moment kiest dan dat jij wellicht had gedacht. En leert dit verhaal ons dan niet om open te staan voor God, voor wellicht soms nieuwe inzichten of deuren die hij opent of wegen die hij wijst, nieuwe wegen die hij wijzen kan? We volgen nog even de wijzen. Ze hebben dus bij zich kostbare geschenken. En ik vind dat wel bijzonder. Ik vind het wel bijzonder dat ze dus al die tijd, ze hebben maanden gereisd. Die wijzen hebben maandenlang gereisd en elke keer hebben ze toch, al die tijd hebben ze die geschenken bij zich gehad, goed bewaard, goed opgepast, want die willen ze uiteindelijk aan het kind gaan aanbieden. En als ze dan geknield hebben voor dat kindje, dan pakken ze dus de kistjes erbij en dan doen ze die open en dan bieden ze het aan. Goud, wierook en mirre. En dat is hopelijk wat wij ook doen met kerst, vandaag, morgen. Het kind aanbidden. Hem geschenken geven. Hem aanbidden, dat is jezelf geven aan hem. En ik hoop dat we dat weer bewust doen. Onszelf geven aan hem. Hij heeft zichzelf helemaal gegeven aan ons. Wij mogen onszelf teruggeven aan hem. En dan ook geschenken geven. Misschien onderschatten we wel eens de betekenis daarvan. Wat het doet als wij God iets geven. Als je iemand een cadeau geeft, betekent dat jij met diegene een relatie hebt. Hè? Als je bijvoorbeeld als vader of moeder aan je kind een cadeau geeft, dan merkt dat kind daaraan, mijn vader of moeder houdt van mij. Dat is de reden waarom je dat doet. En dat doet ook iets in de relatie. Het verbindt je ook weer meer aan elkaar. Hè? Zo'n cadeau dat je geeft. En is het zo ook niet met onze relatie met God? Als je iets van jezelf aan God geeft, tijd, geld, wat dan ook, dan mag toch ook daarin je relatie met God groeien. En niet dat je er iets mee verdient. Kerst laat ons ook zien, het moet van Gods kant komen, het is genade, maar het is heilzaam om ook te geven aan God. Ik vind het ook wel een aardige manier om tegen de collecte aan te kijken. Dat is vaak misschien in onze beleving een verplicht dingetje in de kerkdienst. Want ja, de boel moet toch een beetje gefinancierd worden in de kerk. En vandaag voor de zending, dat moet ook allemaal een beetje doorgaan. Die zendelingen moeten ook verder kunnen. Nee, het is een manier om je relatie met God te versterken. Door geld of tijd aan de koning in de hemel te geven, verbinden we ons ook weer sterker met hem en met zijn koninkrijk. Mooi is dat eigenlijk. Dat het zo mag gaan. Als laatste wil ik nog graag met jullie letten op het geloof van die magiërs. Ze moeten wel op een bepaalde manier geloofd hebben in die koning van de Joden. Anders hadden ze nooit zo'n hele verre reis gemaakt. Echt maanden hebben ze gereisd. Nou, daar denk je van tevoren wel even over na. En dat hebben ze allemaal gedaan om hun cadeaus en aanbidding te geven aan dat kind. Ze moeten het wel hebben geloofd. En ze zagen in dat kindje wat pas geboren was een grote koning. Ze wisten, in dit kindje maken we kennis met iets van Gods. Met een goddelijk geheim. Dat hebben ze geloofd. Hoe het later verder gegaan is met die sterrenonderzoekers, dat weten we niet. Niemand weet dat. Ze zijn weer weggegaan en uiteindelijk verdwenen in de mist voor ons. Maar we hebben wel iets van ze geleerd. We hebben van ze geleerd voor wie ieder mens knielen moet. Of je nu rijk bent of arm, hoog geplaatst of helemaal niet. Of het je goed gaat, voor de wind gaat of misschien juist niet. Allemaal moeten we steeds weer kijken naar Christus. Die zich gegeven heeft voor ons mensen. Als kind in de kribbe en later aan het kruis. Voor ons allemaal heeft hij zich gegeven. En ik hoop en ik bid dat de ster van Bethlehem jouw richting geeft in jouw leven. En dat je er ook troost in vindt, zeker in deze tijd. En misschien zou kunnen vier je kerst wel in een wat moedeloze stemming. En misschien dacht je toen je het nieuws hoorde van die harde lockdown. Ah, alweer en alweer met kerst. Houdt het nooit op. Is er ergens licht aan het eind van de tunnel? En het licht aan het eind van de tunnel is de ster van Bethlehem. Ik wil er nog een heel ander beeld bij gebruiken. Misschien niet zo'n kerstbeeld, maar ik vind het wel een duidelijk beeld. Ik heb het pas op de catechisaties een paar weken geleden ook gebruikt. Daar hoort dit plaatje bij, volgende plaatje. Is er niet nog een plaatje? Oh. Nou, dan heb ik die presentatie in die zin niet helemaal goed gemaakt. De bedoeling was om een plaatje te laten zien van een klimwand. Misschien kennen jullie dat wel, zo'n klimwand. Bij Kardingen heb je er volgens mij ook een. Dat is een hele hoge wand waar je op kan klimmen. En er zitten van die uitsteeksels aan, gekleurde uitsteeksels, waar je aan vast kan houden en dan kan je heel hoog klimmen. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want het is een heel hoog ding. Maar gelukkig zit je vast als je op zo'n klimwand gaat aan zo'n zekering. Dat is een soort riem om je heen en die zit weer vast aan een touw. En dat is nodig, hè? Want als je valt, dan heb je niks meer aan die uitsteeksels. Die kan je zo gauw niet meer grijpen. Hè? Maar zo'n touw waar je aan vast zit, dat komt altijd goed. En dan, die vangt je altijd op. En je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is naar de wereld gekomen om vooral die zekering te worden. En dat is wat zijn redding typeert. Daarvoor moest hij mens worden om ons te redden. En die uitsteeksels aan die klimwand, dat zou je kunnen vergelijken met dingen waar wij als mensen als vanzelf troost zoeken. Als we het moeilijk hebben. In onze tijd, in deze kersttijd, waar zoek je troost in? Nou, natuurlijk in dat je met sommige mensen nog wel samen mag zijn, al is het dan met niet zoveel. En de gezelligheid en het eten en misschien een mooie kerstfilm kijken. Hè, dat soort dingen. Nou, daar zoek je troost in. Dat zijn die uitsteeksels waar je je aan vastpakt. Maar als je over die dingen nadenkt, dat zijn geen blijvende dingen, toch? En straks is de kerstsfeer weer weg. En je kan niet eindeloos maar allerlei films blijven kijken. Dat verveelt ook wel. En nog verder gedacht, aan het eind van je leven heb je aan dat soort dingen echt helemaal niets meer. Helemaal niks. Het enige blijvende houvast is de Heer Jezus. Onze redder. Onze zekering. En iets daarvan hebben de magiërs gevoeld. En geloofd. En daarom maakten ze die verre reis. Ze wisten, dit kind is een koning, een eeuwige koning, die ervoor zorgt dat je niet maar voor eventjes, dat het niet voor eventjes goed komt, maar dat het voor altijd goed komt, voor eeuwig goed komt. En dat is wat we geloven, dat de Heer Jezus dat geeft, eeuwige redding, waar je altijd wat aan hebt. Wij zijn als mensen soms bang, somber, bezorgd, daar is ook soms alle reden voor. En als dat zo is, kijk dan naar Jezus, je Heer. Laten we God bidden of hij ons altijd een open houding wil geven naar hem toe. En laten we God bidden dat hij steeds ons hart opent om de Heer Jezus te ontvangen en te aanbidden. Amen. Jezus alleen, dat is ons volgende lied.
Jezus alleen. Ik bouw op hem, hij is mijn hoop, mijn licht, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij zus, verrijkt mijn hart en geeft mij rust. Als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid, oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid, en door zijn wonden werd ik vrij. Hij droeg mijn zorg, hij stierf voor mij, ons nam de
danken en bidden. Heere God, onze trouwe Vader, dank u wel voor dat grote geschenk. Uw Zoon Jezus Christus die naar de aarde kwam. Door hem kunnen we nooit vallen. Ja, soms vallen we wel, maar u vangt ons op. Door hem, onze redding, onze zekering. Door hem hebben we eeuwig leven, mogen we altijd met u leven. We prijzen u daarvoor, Heere Jezus, we aanbidden u. Zoals die magiërs neerknielden, zo willen wij ook vandaag u aanbidden. nu u de grote koning in de hemel bent. We aanbidden u om wat u hebt gedaan. U gaf zichzelf voor ons, werd één van ons, wat wonderlijk. U offerde zich op voor ons. En daarom willen wij onszelf geven aan u. En willen we ook iets van onszelf geven aan u. Ons lied, onze aanbidding, iets in de collecte, tijd misschien die we besteden voor u. En help ons door uw geest om dat steeds te doen, zodat onze relatie met u telkens wordt versterkt. We bidden u, help ieder die het moeilijk heeft in deze tijd. Dat kan om allerlei redenen zijn. Dat kan door eenzaamheid of somberheid zijn, of doordat er weinig werk is nu en weinig inkomsten. Dat kan ook grote zorgen geven. Wees ieder nabij die het moeilijk heeft en misschien somber wordt. Troost hen en geef dat het licht van uw goede nieuws ook velen mag troosten en bemoedigen. We bidden u voor mensen die juist tijdens de feestdagen denken aan mensen die zijn gestorven en die ze nu heel erg missen. Wil hen ook troosten met de goede boodschap van eeuwig leven door Jezus Christus. We bidden voor ons land, voor het donkere Europa waarin veel mensen het niet meer zien zitten met de kerk en het evangelie. Geef dat misschien juist in een tijd van beperkingen en beproevingen mensen worden bewogen om u te zoeken via internet of tv of hoe dan ook. En in aanraking komen met het goede nieuws van u. Geef dat wereldwijd mensen het licht van de Heer Jezus ontdekken en vastgrijpen. Ontfermt u zich over mensen in nood. Wat is er een nood? Bijvoorbeeld in Afghanistan, waar een tsunami van hongersnood het land overspoelt. Verschrikkelijk dat zoveel mensen in dat land, maar ook in sommige andere landen, dat zoveel mensen bijna geen of helemaal geen eten hebben. Ontfermt u zich over hen. Geef dat noodhulp hen bereikt, dat het leven daar toch weer beter wordt. En wat is het donker in veel landen? Ook in die zin dat het licht van Christus nauwelijks schijnt in Afghanistan, maar ook in andere landen. En geef dat het licht van de Heere Jezus ook daar en op zoveel duistere plaatsen doorbreekt. Heere God, wees bij ons deze kerstdagen. Geef dat wij weer bemoedigd mogen zijn, blij zijn. Blij zijn met dat goede nieuws. Geef dat het ons weer raken mag en kracht geven mag. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Het is weer collectemoment. En tijdens dit moment zullen we weer luisteren en kijken naar een opname van het zangkoor die met elkaar zingen het lied Licht in de Nacht.
Thank you.
Allemaal gezegende kerstdagen verder ook toegewenst en wij mogen nu de zegen van onze God ook ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.